We waren nog niet helemaal klaar met dat hele korte briefje van Paulus aan Filemon. Dus we gaan daar gewoon nog even verder over nadenken. De vorige keer werd aan het einde de vraag even gesteld van ja, maar nu wordt er toch wel eventjes iets over de financiën gezegd. Hoeveel gaat het kosten? Ik zeg, nou, dat gaan we de volgende keer bekijken. We gaan samen vers 17 tot en met 20 lezen van deze Filemonbrief. Vers 17 tot en met 20. En tijdens de voorbereidingen van deze brief moest ik heel vaak denken aan zo'n, ja, dat klinkt heel gek, maar aan zo'n 50 jaar geleden, dat ik een bijbelstudieweekend bezocht van onze bekende dominee Henk Koekoek. En die hield een keer een bijbelstudieweekend over Filemon in het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen, waar ik ook deelnemer was. Nou, dus elke keer als ik hierover nadenk, dacht ik, oh ja, dat kwam toen ook aan de orde. Dat is al een hele tijd geleden. Vers 17 van Filemon. Indien gij u dus met mij verbonden weet, neem hem dan op. Dus Filemon, je moet Onesimus opnemen, zoals gij het met mij zou doen. En mocht hij u schade berokkend hebben of iets schuldig zijn, breng dat mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig. Ik zal het betalen, om niet te zeggen dat gij mij nog meer schuldig zijt. Uzelf, ja, broeder, en dan begint hij weer met het gebroeder, hè. Laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mijn gemoed in Christus. Ja, je ziet hier dat hij eigenlijk hier tot de kern van zijn vraag komt. Sta Onesimus nou af aan mij, want hij is mij tot zoveel nut. Nou, daar komen we zo even op terug. Onesimus die wordt door Paulus teruggezonden naar zijn meester. Onesimus, de weggelopen slaaf, wordt door Paulus ontmoet. Hij komt tot geloof. Het wordt zijn geestelijk kind. Is van tot groot nut voor Paulus. En hij vindt het zonde om Onesimus zomaar weer terug te sturen. Maar het moet, het hoort. Je mag een weggeslopen slaaf niet zomaar voor jezelf in bezit nemen. En dan zegt hij, als hij nou komt in dat 17e vers, indien je met mij verbonden weet, zegt hij, neemt hem dan op. Nou, dat eerste, voel je met mij verbonden. Dat is het eerste waar Paulus hier over spreekt. Natuurlijk, want hij noemt Filemon zijn broeder. In zijn broederschap zijn ze met elkaar verbonden. Ze zijn broeders van elkaar. Indien gij u met mij verbonden voelt. En het is natuurlijk prachtig dat ook wij hier vanavond als broeders en zusters van hetzelfde gezin van God, waarvan God onze vader is, hier verbonden met elkaar mogen zijn. Maar Filemon was ook nog op een andere manier verbonden aan Paulus, want hij wordt door Paulus ook in dat tweede vers genoemd zijn medearbeider. Hij was niet alleen een broeder, maar hij was ook een medearbeider van Paulus. Dus op twee manieren waren ze met elkaar verbonden. Ze waren geestelijk familie van elkaar en ze waren ook medewerkers van elkaar. En dan zegt Paulus, als je nou verbonden bent met mij en deze Onesimus betekent zoveel voor mij, neem hem dan ook op. Neem hem dan op, staat hier letterlijk in vers 17, neem hem dan op. Dat betekent niet van, wijs hem maar weer zijn plek aan als slaaf, maar neem hem op. Ik heb daar de vorige keer ook iets over gezegd, deze geschiedenis lijkt ook heel veel op de geschiedenis van de verloren zoon. En toen die verloren zoon thuis kwam, werd hij niet geduld door zijn vader, maar hij werd opgenomen. Hij werd opgenomen terwijl deze verloren zoon zei, ik ben niet waard om zelfs een van uw slaven te zijn. Hij werd opgenomen binnen het gezin van zijn vader. En hier zegt Paulus ook weer opnieuw, neem hem op in je gemeenschap. En u weet dat in dat tweede vers wordt er ook over de gemeente bij u aan huis gesproken. Dus neem hem ook op in je gemeente. De gemeente als broeder, als ja, binnen de gemeenschap. Weet je, als je hier zo over nadenkt, dan zie je dat Paulus als een soort middelaar tussen Onesimus en Filemon staat. Hij probeert twee partijen bij elkaar te brengen. Nou, dat doet ons denken aan de Heer Jezus, hè? De Heer Jezus die ook twee partijen bij elkaar wil brengen. Neem hem dan op. Ik heb daar de vorige keer iets over gezegd. Ik heb er nog wat meer over gelezen. Wat er met weggelopen slaven gebeurde. Weggelopen slaven die weer teruggevonden werden en teruggestuurd werden naar hun rechtmatig eigenaar, die kregen of ze werden met smeedijzeren boeien de voeten, de enkels aan elkaar geboeid. Dat werd echt dichtgesmeed, die kwamen nooit meer los. Ze konden ook nooit meer weglopen. Dus, nou ja, Paulus zag Onesimus al met twee van die zware ijzeren boeien om zijn enkels lopen. Dat is het eerste. Het tweede wat je in de Romeinse samenleving tegenkwam, dat is dat deze slaven gewoon voor de wilde dieren gegooid werden. En ten derde, ze werden zelfs gekruisigd. Weggelopen slaven werden gekruisigd als straf. En wat meestal gebeurde met een weggelopen slaaf, dat is dat ze gebrandmerkt werden op hun voorhoofd. Gebrandmerkt van, en iedereen die deze man, een weggelopen slaaf, tegenkwam, die wist, oh, dat is een weggelopen slaaf, dat was onuitwisbaar. Nou, dat zou dus met een weggelopen slaaf gebeuren. En dan zegt Paulus, neem hem op. Ik zend hem. Er staat ook zo'n twee hele mooie versen hier over hoe je mensen op moet nemen die God zendt. Want in Paulus zond God Onesimus terug. Als u kijkt in Matteüs 10 vers 40. In Matteüs 10 vers 40, dat is een heel bekend vers. In Matteüs 10 vers 40 daar staat, wie u ontvangt, en dat zegt de Jezus over zijn discipelen, over zijn apostelen, wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Dat is God de Vader zelf. Ontvangt hem. Ik zend hem. En datzelfde vind je ook in Johannes 13. Johannes 13, waar de Jezus zegt in vers 20. Johannes 13, vers 20, daar zegt er Jezus, voorwaar, voorwaar, Johannes 13, vers 20, voorwaar, ik zeg u, wie ontvangt die ik zend, ontvangt hem. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Neem hem op, ontvang hem. Als iemand die gezonden wordt door God zelf, de geringste onder mijn broeders, zegt de Heer Jezus letterlijk. En dan zegt Paulus, als je daar nou moeite mee hebt om hem te ontvangen. Stel je nou voor, zegt Paulus, indien hij u schade berokkend heeft. Mocht hij u schade berokkend hebben. De meesten gaan ervan uit dat Onesimus op de een of andere manier iets ontvreemd heeft om zijn reis te kunnen betalen. Want hij had helemaal niks. Je moet toch een bepaald kapitaal hebben of iets hebben om op reis te gaan of te kunnen vluchten. Nou, in verband daarmee zegt Paulus, mocht hij u schade berokkend hebben. Mocht hij u schade berokkend hebben door dat wat hij misschien ontvreemd heeft. Of door het werk wat is blijven liggen. Misschien heeft Filemon een andere slaaf moeten kopen in plaats van Filemon. Dat kost geld. Het heeft hem zonder meer heel wat gekost. Dan zegt Paulus tegen Filemon, de schuld zal ik betalen. Hij zegt hier letterlijk, breng dat mij in rekening, letterlijk staat er, zet mij maar op de rekening. Ik zal het betalen. Nou, ik zei net iets over Paulus die als middelaar tussen de twee partijen instaat. als een beeld van Christus. Hierin zie je dat het karakter van de Jezus, dat het beeld van de Jezus in de apostel Paulus zichtbaar wordt. Dat hij niet alleen het evangelie met zijn woorden preekt, maar ook met zijn hele verschijning. Hij zegt, ik zal de schuld betalen. En hij zegt, ik schrijf het eigenhandig. Dus wat jij met Onesimus zou doen, doe dat dan maar met mij. Ik wil de schuld betalen, ik neem de schuld op me. Weet u nog wat ik toen over Kaïn gezegd heb? Dat Kaïn zei, de schuld is mij te groot, te zwaar. Ik kan dit niet vereffenen. Nou, ik zal de schuld betalen. Wat een liefde van Paulus voor deze Onesimus. En wat een liefde van Jezus voor ons. Nou, als hij dan zo ruimhartig dat tegen Filemon zegt, reken mij de schuld maar toe. Dan zegt Paulus in het 19e vers, ik schrijf u dit eigenhandig, ik zal het betalen. En dan komt een hele mooie wending. Want dan zegt Paulus, ik zal het betalen, en dan zegt hij, om niet te zeggen dat gij mij nog meer schuldig zijt. Nou, wat bedoelt Paulus hiermee? Paulus zegt, Onesimus, oké, dat is jouw eigendom. Maar Filemon, van wie ben jij het eigendom? Jij bent het eigendom van God. Jij bent het eigendom van de Heer. En jij bent schuldig aan de Heer. Er staat in de Romeinenbrief, zijt niemand iets schuldig dan ook kan de liefde hebben. Een voorbeeld. U kent allemaal die gelijkenis die de Jezus verteld heeft in Matteüs 18. Er was een heer, een koning wordt hij zelfs genoemd, die had slaven. En er kwam op een gegeven moment een slaaf naar hem toe, die werd voorgeleid. Die was hem schuldig, weet u nog hoeveel? 10.000 talenten. Nou, dat is een bedrag omgerekend nu, naar deze tijd, dat loopt in de miljoenen. 10.000 talenten. Nou, wat ik net zei, Kaïn die zei, mijn misdaad is te groot. Dit kan ik niet betalen. Nou, deze man die kwam voor de koning en hij zei, ja koning, geef me nog wat de tijd. Maar ja, de koning wist, hij kan het nooit betalen. En het is zo mooi dat deze koning, die scheldt hem zijn schuld helemaal kwijt. Je hoeft niks meer te betalen. Je bent zonder schuld. David roept het uit, welzalig hij wiens schuld weggenomen is. Hè? Prachtig. Nou, dan komt die man van wie 10.000 talenten kwijtgescholden is, komt hij een medeslaaf tegen en die was hem 100 schellingen schuldig. Nou, dat is een druppel op een gloeiende plaat wat dat betreft. Het is niet te vergelijken met elkaar. En toen stond hij erop van, en jij, ja? Nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je hier ziet. Onesimus is maar vergelijkbaar met die 100 schellingen. Maar je moet dus zelf weten hoeveel vergeving jij ontvangen hebt. Hoeveel je van God gekregen hebt. Veel meer. En dit is een Bijbels principe, wat hier staat, dat gij mij nog veel meer schuldig zijt. En dan heb ik het aan een cirkel ondergezet, dubbele punt. U zelf. Wat mooi, hè? Onszelf. Wij zijn van hem. Wij zelf. Ik noem een paar voorbeelden waarin dat zo mooi naar voren komt. Hoeft het niet op te slaan hoor, maar er staat in Galaten 6 bijvoorbeeld, dat Paulus zegt, joh, deel hè, dat u van alle goed, laat het toch maar even lezen, want anders zeg ik het toch verkeerd. Galaten 6, vers 6, daar staat. Daar zie je als het ware de rol van Paulus en de rol van Filemon in deze verzen. Galaten 6, vers 6, en hij die onderricht wordt, en dat heeft Paulus naar Filemon gedaan, in het woord, delen van alle goed mee aan wie dat onderricht geeft. Zo wat van voor wat hoort wat. Jij krijgt onderricht en er wordt van jou verwacht dat jij van alle goed weer teruggeeft aan hem die jou onderwezen heeft. Ik heb jou het evangelie gebracht en het is heel normaal dat je van die zegen ook wat teruggeeft. Dat is een geestelijk principe, want dat vind je ook, laat het maar even opslaan in 1 Korinthe 9, in 1 Korinthe 9 vers 11. 1 Korinthe 9 vers 11. Er staat aan het einde van vers 10, indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is er dan te veel dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten? Begrijpt u wat daar staat? We hebben jullie het geestelijk voedsel, het geestelijke zaad gegeven, mogen we dan van jullie het stoffelijke oogsten? Wil je dan stoffelijk voor ons zorgen? Nog iets verder, als ik kijk naar de Timotheusbrief, 1 Timotheus 5, daar wordt dit principe ook weer genoemd. De oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich belasten met de prediking en het onderricht. Immers, de schrift zegt, gij zult een dorsende os niet maalbanden. De arbeider is zijn loon waard. Hier zie je ook weer dat er wat verwacht wordt van diegene die onderwezen wordt. En dit principe zie je heel duidelijk terugkomen tussen Filemon en Paulus. Paulus zegt, ik ben degene die jullie het geestelijk voedsel gegeven hebben, mogen wij dan van jullie ook het stoffelijke oogsten. Dus dit principe past Paulus hier toe. En dan komt er eigenlijk een hele mooie wending. Want dan zegt Paulus aan het einde, daar willen we dan mee eindigen. Hij zegt dus dat gij mij nog veel meer schuldig zijt, uzelf, broeder. En dan komt het, laat mij dit voordeel van u hebben. In de Heere, verkwik mijn gemoed in Christus. Als u een Bijbels encyclopedie hebt of een lexicon van de Bijbel, dan kun je bijvoorbeeld de naam Onesimus opzoeken. En de naam Onesimus betekent letterlijk vertaald nuttig. Dat is de naam Onesimus. Dat is de betekenis van Onesimus. Nou gebruikt Paulus hier een woord, laat mij dit voordeel hebben. Dat woordje voordeel, dat komt maar een paar keer voor in het Nieuwe Testament. En één keer in deze zin, in deze betekenis. En dat is heel mooi, in het Grieks wordt voor het woordje voordeel het woordje onaimen gebruikt. Onaimen. En dat is eigenlijk in het Grieks het woordje voordeel wat hier gebruikt. En dan heb je eigenlijk een woordspeling tussen Onesimus en onaimen. En dan zegt Paulus eigenlijk, laat deze onaimen dan van mij zijn. Geef mij deze onaimen. En dat is heel leuk zoals Paulus deze woordspeling maakt van, geef alsjeblieft die Onesimus onaimen aan mij. Want hij is mij tot nut. En dat is heel, heel wonderlijk zoals Paulus deze naam gebruikt om ja, te zeggen, hij is mij zo'n voordeel. Geef mij dit voordeel. Geef het aan mij. En dan zegt hij aan het einde, opdat mijn gemoed verkwikt wordt. Iets eerder zegt hij, ik ben een oud man geworden. Ik zit in de gevangenis. Hij heeft in de Timotheusbrief gezegd, ik ben in de steek gelaten. Ze hebben me allemaal verlaten. Maar wat zegt hij in het zevende vers, daar zegt hij, want ik heb veel vreugde en troost en liefde genoten, omdat het hart der heiligen door u verkwikt werd. Nou, hier eindigt hij met datzelfde, hier, Philemon, wil je mijn gemoed verkwikken? Door deze Onesimus, Onaimen, aan mij toe te vertrouwen, dit voordeel, geef mij dit voordeel. En daarmee pleit hij dus voor Onesimus. Een hele wonderlijk stukje over Onesimus. Dan gaan we de volgende keer de brief afsluiten. Wie heeft er nog een vraag of een opmerking over? Dat kan.